Samen opnieuw boek Richteren openen. We gaan normaal beginnen met Richteren hoofdstuk 7, maar ik wil het gedeelte uit Richteren hoofdstuk 6 dat we eigenlijk vorige maal hebben bij stilgestaan er terug bijnemen voor het verband. Dus Richteren 6 vanaf vers 33, ik zou graag met u lezen tot in hoofdstuk 7 vers 8. Dit zegt Gods woord. Alle Midianieten, Amalekieten en andere Oosterse volken verzamelden zich en staken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jezreel. Toen bekleedde de geest van Jahwe zich met Gideon en hij blies op een bazuin en riep de Abiezeriten op om hem te volgen. Hij stuurde boodschappers door heel Manasse en riep hen te wapen en ook naar Aser, Zebulon en Naftali, zodat ook zij optrokken om hen tegemoet te komen. Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand wilt verlossen, zoals u beloofd hebt, zie, ik zal een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen dauw is op de vacht en de hele grond droog is, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u hebt gezegd. En dat gebeurde. Gideon stond de volgende dag vroeg op. Hij kneep de vacht uit en wrong de dauw eruit, een kom water. Toen zei Gideon tegen God, wees niet toornig op mij, laat me nog een verzoek doen. Sta me toe om nog een test met de vacht te doen, maar maak de vacht deze keer droog en laat de grond met dauw bedekt zijn. Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. Alleen de vacht was droog, de hele grond was met dauw bedekt. Jerubbaal, dat is Gideon, en allen die met hem waren, stonden vroeg op en sloegen een kamp op bij de bron van Harod. Het kamp van Midian lag ten noorden van hen, in het dal bij de heuvel More. Jahwe zei tegen Gideon, je hebt te veel mensen, ik kan Midian niet aan hen overleveren, anders zou Israël zich tegen mij beroemen. Mijn eigen kracht heeft mij verlost. Kondig nu aan het leger aan, iedereen die beeft van angst, mag zich omkeren en de berg Gilead verlaten. Dus vertrokken er 22.000 man, terwijl er 10.000 overbleven. Toen zei Jahwe tegen Gideon, er zijn nog te veel mensen. Neem ze mee naar het water en daar zal ik ze voor je uitzuiveren. Als ik zeg, deze zal met je meegaan, zal hij meegaan. Maar als ik zeg, deze zal niet met je meegaan, zal hij niet meegaan. Dus nam Gideon de mannen mee naar het water. En daar zei Jahwe tegen hem, scheid iedereen die met zijn tong het water opslurpt als een hond. Doe hetzelfde met iedereen die knielt om uit zijn handen te drinken. 300 van hen dronken terwijl ze slurpten als honden. De rest ging op hun knieën zitten om te drinken. Jahwe zei tegen Gideon, met de 300 man die slurpten zal ik je verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Laat alle anderen naar huis gaan. Dus stuurde Gideon de rest van de Israëlieten naar huis, maar hield de 300 die de proviant en de bazuinen van de anderen overnamen. Tot zowel het lezen uit Gods woord. Beste vrienden, ik heb er eigenlijk doelbewust voor gekozen om dat stukje dat we 14 dagen terug voor de aandacht hadden, om dat bij wijze van inleiding erbij te lezen vanmorgen. Omdat dat schiftingsproces dat Gideons manschappen hier zal gerijden naar 1% van het oorspronkelijke aantal, dat plaatsgrijpt nadat Gideon de Heere om 2 tekenen had gevraagd. En die beide tekenen hebben we toen gezien, die waren niet voor hemzelf bedoeld, maar voor de mensen die Gideon zou gaan leiden. Zodat zijn bijeengebrachte strijdbare mannen van Gods wegen verzekerd werden dat Gideon niet vanuit zichzelf handelde, maar bezield werd door Gods geest. Gideon had namelijk Jahwe om deze 2 tekenen gevraagd om de manschappen te bemoedigen en hun geloofsvertrouwen te versterken. Want die beide tekenen die symboliseren namelijk die grote ommekeer die er stond aan te komen in het land. Jahwe, die zou Israël van de Midianieten verlossen door hen in de hand van zijn nieuwe Mozes over te leveren. En dan verwacht je natuurlijk dat Gideons manschappen op grond van Gods beloften vol goede moed zijn om die geweldige uitdaging aan te gaan. Maar niets is minder waar, hè? Zo blijkt de volgende dag. Ze hebben nog maar net een kampement bij de bron van Harod opgeslagen, wat op ongeveer een 8 kilometer verder gelegen is ten noorden van het kamp van de Midianieten.
Wanneer dat blijkt dat ongeveer 70% van de strijdbare mannen, ondanks die overtuigende tekenen van de voorgaande dag, niet de moed vinden om de strijd aan te gaan. 22.000 man die na een nachtje slapen openlijk toegeven dat ze geen hart hebben voor de komende strijd. Dus van die 32.000 man wordt Gideon al meteen genoodzaakt om er 22.000 naar huis te sturen. Ik zeg bewust genoodzaakt, want Gideon diende de oorlogswetten die Jahweh voor Israël verordend had te respecteren. En uit die oorlogswetten zou ik graag een stukje u willen voorlezen. Dat vindt u in Deuteronomium 20, je moet het niet opslaan. Maar dat opent als volgt. Wanneer u ten strijde trekt tegen uw vijanden en paarden en strijdwagens en een leger ziet dat groter is dan het uwe, natuurlijk in het geval van Midian en de kameel, wees dan niet bevreesd voor hen. Want Jahweh, uw God, die u uit Egypte heeft geleid, zal bij u zijn. Wanneer u op het punt staat de strijden te trekken, zal de priester naar voren komen en het leger toespreken. En hij zal zeggen, hoor Israël, vandaag trekt u ten strijde tegen uw vijanden. Wees niet zwak van hart en wees niet bevreesd. Raak niet in paniek en laat je niet door hen afschrikken. Want Jahweh, uw God, is degene die met u meegaat om voor u te strijden tegen uw vijanden, om u de overwinning te geven. En dan lezen we een klein beetje verder, in vers 8. Dan zullen de officieren daaraan toevoegen, is iemand bevreesd of zwak van hart, laat hem naar huis gaan, zodat zijn medesoldaten ook niet moedeloos worden. Dus vrienden, opnieuw zien we, mede ook door deze passage bevestigd, dat zoals ik al van begin hier heb aangegeven, de angst en vrees een zeer centraal thema is, dat als een rode draad door dit verhaal van Gideon heen loopt. Grondwoord in de schrift voor vrees komt hier in het Richterenboek slechts 8 keer voor, 6 keer in Gideon zijn verhaal. En het is dan zo dat daarnaast, onder de oppervlakte, vrees schuil had op plaatsen wat hij het helemaal niet verwacht. Ja, je leest dat zo over, maar heel dit schiftingsproces speelt zich hier af aan de bron van Harod, zo lezen we in vers 1. En dat is de eerste en ook de enige maal dat deze bron van Harod vermeld wordt in Israëls geschriften. Nu, dat woord Harod wordt verder in de schrift ook niet veelvuldig aangetroffen, maar wat het zo interessant maakt, mensen, is dat het Hebreeuwse woord Harod overeenkomt met ons Nederlandse woord beven. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om het beven bij een aardbeving te beschrijven, zoals bijvoorbeeld in Exodus hoofdstuk 19, wanneer dat Jahweh dan neerdaalt op de berg Sinai en de Shekinah-wolk met bazuingeschal en vuur en rook, waarop dat de berg Sinai reageert met een aardbeving. Maar we vinden het ook, even verder daar in vers 16, in de wijze waarop dat Gods volk reageert op die ontzagwekkende godsopenbaring. Er staat namelijk dat het gehele volk beefde. Ze deden dus precies toen wat het woord Harod beschrijft. Ze beefden van angst. En dat is precies wat er ook in onze tekst gebeurt. We hebben het gelezen in vers 3. Kondigt nu aan het leger aan, iedereen die beeft van angst mag zich omkeren en de berg Gilead verlaten. Iedereen die beeft van angst mag de berg Gilead verlaten. Nu is het zo dat Gilead in het Hebreeuws angst betekent. Dus moest je het nog missen? Wie er onder die 32.000 man die zich hier bij de bron van de beving bevindt, bevend van de angst, die mogen nu de berg van de angst verlaten. Het is duidelijk, denk ik. En als we dan even later lezen in hoofdstuk 8, dat de Midianieten minstens 135.000 man sterk waren, ja, dat was het numerieke voordeel van Midian ten opzichte van Israël al minstens 4 tegen 1 toen dat ze nog maar 32.000 waren. En nu, dat ze nog maar met 10.000 zijn, is het numerieke voordeel van Midian ondertussen meer dan 13 tegen 1. Ja, vanuit menselijk oogpunt gezien ziet dat er helemaal niet goed uit, hè? Nee. Inderdaad, en dat is hier het grote probleem dat aan het licht gebracht wordt door Jahweh. De angst die heerst onder meer dan 70% van de verzamelde Israëlieten, dat is angst van het verkeerde soort. Angst die voortvloeit uit gemensgericht denken. Ja, ze zijn wellicht bang omdat de Midianieten nu net iets te dichtbij zijn, om zich comfortabel te voelen. Maar die angst is niet gerechtvaardigd. Gezien het feit dat Yahweh nadrukkelijk beloofd heeft met hen te zijn. Hij zal hen geenszins begeven of verlaten. Spreukenboek dat zegt dat een echte vriend meer toegewijd is dan een broer. Hoeveel te meer dan Yahweh die hen zal voorgaan in de strijd, mensen. Er is dus geen enkele reden om te beven van angst wanneer je de situatie uit Gods perspectief bekijkt. Maar de meerderheid van die manschappen die zit gevangen in een soort tunnelvisie, waardoor ze alleen maar zicht hebben op wat dat voor ogen is. Maar geestelijk blind zijn voor de heerlijkheid van Yahweh, de God van Israël. Een geestelijke blindheid die het gevolg was van dien van de hoon van de Kanaanieten. Ja, het werd ons al meegedeeld van in de proloog van aan het begin van het boek. Toen deden de Israëlieten kwaad in de ogen van Yahweh en dienden de Baals. Ze verlieten Yahweh, de God van hun voorouders, die hen uit Egypte had gebracht. De God van hun voorouders, die hen uit Egypte had gebracht. En dat brengt mij bij een tweede thema, dat als een rode draad doorheen het hele boek Richteren loopt en zeer overtuigend gezien wordt in dit verhaal van Gideon. Maar dat er moeten zorgen, mensen, dat zowel Israël als wij steeds opnieuw de aard en de betekenis van de komende overwinning begrijpen. Want telkens wanneer Yahweh zich richt tot Israël in het boek, dan presenteert hij zichzelf als: Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het huis van de slavernij heeft gebracht. Zo sprak bijvoorbeeld de profeet in het zesde hoofdstuk die Yahweh tot hen gezonden had in vers 8. En zo begreep ook Gideon Yahweh in 6 vers 13 wanneer hij dat spreekt met de engel van Yahweh. Want die geweldige overwinning van Yahweh bij de Rode Zee vestigde het patroon waarmee dat hij zijn volk zou blijven redden en bevrijden. In zijn loflied na de bevrijding zingt Mozes in Exodus 15 vers 3: Yahweh is een krijgsheld, Yahweh is zijn naam. En ook de profeet Jesaja borduurt verder op dit thema en zegt in Jesaja 42 vers 13: Yahweh trekt uit als een krijgsheld. Hij wekt de strijdlust op als een krijgsheer. Hij schreeuwt het uit, ja, hij roept luid, heldhaftig verslaat hij zijn vijanden. Vrienden, we zagen dat al bij Deborah en Barak in Richteren 4 en 5, waar Jabin en Sisera met zijn 900 ijzeren strijdwagens door een watervloed kwamen vast te zetten, weet je het nog? En door Yahweh in verwarring werden gebracht, zodat er uiteindelijk niet één man overbleef. Ja, hoe dat dit in de tekst onder woorden werd gebracht, liet duidelijk zien dat deze toenmalige verlossing geïnspireerd was op Exodus 14 en 15. En in dit verhaal zagen we hoe dat Gideon zijn roeping als richter gelijklopend is met de roeping van Mozes in Exodus 3 en 4. Er zijn namelijk niet minder dan 17 parallellen tussen Mozes en Gideon in dat hele verhaal hier. Wat wil ik u duidelijk maken? Dat Exodus verhaal is dus wederom het prototype verhaal voor de komende verlossingsdaad van Yahweh, de God van Israël. De Heer, mensen, die begrijpt beter dan wie ook de aard van Israëls geestelijke blindheid en doorheen dit ganse boek toont hij hen keer op keer de waarheid van zijn macht en zijn heerlijkheid. Telkens is Yahweh de krijgsheld en dat zal in die overwinning op de Midianieten niet anders zijn. En daarom, mensen, komt Yahweh alleen alle eer en glorie toe. En dat brengt mij bij het punt van Gods eer en glorie, waarvan dat de verzamelde legermacht aan de bron van Harod Yahweh zeker zou beroven, indien hij niet zou optreden door middel van dat schiftingsproces hier. Maar het gelezen, hè? Yahweh zei tegen Gideon: je hebt te veel mensen, ik kan Midian niet aan hen overleveren, anders zou Israël zich tegen mij beroemen, mijn eigen kracht heeft mij verlost. Kondigt nu aan het leger aan, iedereen die beeft van angst, mag zich omkeren en de berg Gilead verlaten. Ja, dat klinkt misschien nogal tegenstrijdig, dat mensen die beven van angst, zich tegen jou, wij kunnen beroemen en de eer van de overwinning voor zichzelf gaan opstreken. Maar dat blijkt er toch wel Gods grootste zorg te zijn, niet? En de enige aanleiding voor dit doorgevoerde schiftingsproces hier, dat Gideons manschappen zal decimeren van 32.000 à 300 man. En kan ik niet genoeg Het belang van de vermelde reden in vers 2 voor dat schiftingsproces onderstreept mensen. Ja, ik ga hier wederom een heilige koe moeten slagen. Die niet alleen geliefd is in de zondagsschoolverhalen en in de preken, maar die evenzeer ook in de serieuze commentaren op dit Bijbelboek veelvuldig aangetroffen wordt. Dus het bloed gaat weer een beetje spetteren vanmorgen. Enfin. Het is namelijk zo dat, ja, wat dat de hedendaagse kerk onder groeien verstaat, dat dat eigenlijk niet helemaal spoort of dat de God van de Bijbel onder groeien verstaat. Misschien is deze passage mensen wel de ideale tekst om bijvoorbeeld over kerkgroei te gaan nadenken. Ja, de algemene idee is, moet u niet vertellen van een gezegende kerk, dat is een kerk die vooral snel doorgroeit in aantal. Nee, dat is een succesvolle kerk. Nu, 32.000 is misschien wel een beetje veel voor een megakerk, maar weet je, kan uw kerkdenominatie van 32.000 leden laten groeien naar 300 leden? Indien dat hier gewoon de volgende stap volgt. Ja, ik weet het, dat is misschien meteen een soort groei dat de doorsnede evangelische kerk in de lage land ambieert. Maar het is wel het soort groei dat God wil zien in zijn kerk. Het is geen groei in termen van wat door mensen bereikt kan worden, maar wel in termen van wat dat het resultaat zal zijn na de prestaties. Harten die vervuld zijn van lof en aanbidding voor de Heer Jezus en een oprechte, diepe dankbaarheid jegens de Vader. Dat is de bedoeling van dit soort kerkgroei. Ja, want de natuurlijke neiging van de mens is zo dat wanneer er maar de kleinste mogelijkheid is om te roemen in zijn werk, het werk van onze kerk of het werk van onze denominatie, men die gaat aangrijpen. En dat is een van de grotere geestelijke gevaren, mensen. Zelfredzaam handelen door te vertrouwen op bewezen systemen en beproefde methodes. Ja, want daar rust gegarandeerd zegen op. Ik kijk maar naar onze kerken. De neiging om een eigen inspanning te verheerlijken en voor eigen rekening te nemen. Om goed te denken over zijn eigen slimheid en zijn wijsheid dat we natuurlijk wij aan de juiste methode gekozen hebben toegepast voor onze kerk. Dat is nooit veraf, mensen. Hoeveel boeken zijn er daar al niet rondgeschreven? Een succesvolle kerk worden in 7 stappen. Vrees zelfs dat wanneer dat de geest van God niet langer werkzaam zou zijn, men op die plaatsen geen gemis zou ervaren. En dat er uiteindelijk bitter weinig zou veranderen. Juist omdat men zijn vertrouwen heeft in het eigen concept van kerk zijn in plaats van Gods aanwezigheid. Maar de geest, mensen, die wouwt echter waarheen dat hij wil. En die leent zich niet tot inventieve systemen en beproefde methodes die door mensen zijn bedacht. Om terug te komen tot de tekst. De Heer stiert dus een geestelijke blindheid onder die 32.000 manschappen bij Gideon, die zou leiden tot ondankbaarheid. En om die reden kiest Jahwe ervoor om die 22.000 die beven van angst kwijt te raken. Dan kun je natuurlijk niet anders dan je afvragen van wat is nu de relatie tussen vrees en ondankbaarheid. Want er is wel degelijk een organisch verband. Vrees, dat is ondankbaarheid op voorhand. En ondankbaarheid, dat is vrees achteraf. En aan beide mensen ligt geestelijke blindheid te grondslag. En laat ons nu een keer nader bekijken hoe dat Jahwe daar verder mee omgaat. Want zoals vers 2 ons leert zien, is in feite het echte probleem dat moet overwonnen worden, niet de macht van Midian, hè. Maar de hoogmoed en de trots van Israël, die Jahwe dreigde te beroven van de dankbaarheid en de glorie en de eer die hem alleen toekomen, dat was het probleem, hè. Zoals eerder gezegd, de meerderheid van die manschappen zit gevangen in een soort tunnelvisie, waardoor ze alleen maar zicht hebben op wat dat voor ogen is, maar geestelijk blind zijn voor de heerlijkheid van Jahwe, de God van Israël. Een tunnelvisie, mens, die het gevolg is van hun zelfgericht denken. Enerzijds zien ze op zichzelf, en anderzijds zien ze op de overmacht van Midian. En dus, ja, dient Jahwe nu door zijn handelen hun aandacht te trekken. En wanneer dat hij er om te beginnen 22 van die 32.000 naar huis stuurt, waardoor dat Israëls situatie nu nog hopelozer lijkt, is dat nog wat begin. Ja, God doet wat hij wel vaker doet, hè. Hij laat de situatie erger worden dan dat zal is. Ja, denk maar een keer terug aan de voormalige Exodus. Voordat Mozes dat voor de eerste keer bij de farao geweest is, dan had de farao de druk opvoeren, hè? En een slavenarbeid nog erger maken, ja, ze moeten nu zelf het nodige stro bij je gaan zoeken om een dagelijks vereiste aantal kleine baksteen te gaan maken. En wanneer dan uiteindelijk ja, die 10 plagen voorbij zijn, ja, dan denk je dat het ergste voor Israël nu wel zo ongeveer voorbij is. Maar nee, Yahweh gaat het nog erger maken. Want ondertussen heeft Yahweh het hart van Farao, die van geen wijken wel weten, zo verhard dat hij besluit is om die gevluchte Israëlitische slaven die op weg zijn naar het beloofde land, allez, zo hopen ze toch, te achtervolgen. Want Farao, die heeft er nog steeds niet genoeg van die mensen. Nee. En die besluit om met 600 strijdwagens en zijn hele legermacht, die op de vlucht zijn de slaven, met een rug tegen de muur te gaan zetten. Door hen tegen de Rode Zee aan te drijven. Ja, God maakt het nog erger. Want nu kan ze helemaal geen kant meer op, hé. Moet namelijk overduidelijk worden, mensen, dat de overwinning van Yahweh zal zijn. En de rest van het verhaal is geschiedenis, hé. Ja, soms kan het ook nodig zijn dat God dat ook bij ons doet. Door ons bijvoorbeeld op het ziekbed te werpen, dan kunnen we ook geen kant meer op. Je kan juist nog naar boven kijken, dat is het enige dat je nog kan doen. Maar goed, dan pas krijgt hij, onze God, vaak voor het eerst weer in langere tijd onze nodige aandacht. Maar het geval van de Israëlieten hier was nog niet genoeg. Hè? 10.000 man, dat was nog te veel, zegt Yahweh. Ja, wij willen eigenlijk hier absoluut onmogelijk maken voor Israël om die strijd te winnen. Vandaar lezen wij vers 4, toen zei Yahweh tegen Gideon, er zijn nog te veel mensen, neem ze mee naar het water, en daar zal ik ze voor je uitzuiveren. Als ik zeg, deze zal met je meegaan, zal hij meegaan, maar als ik zeg, deze zal niet met je meegaan, zal hij niet meegaan. Nu, het is niet in alle vertalingen even duidelijk te merken, maar de bedoeling van de Heere God is werkelijk om de overblijvende mannen hier op de proef te stellen. Het woord dat bij mij vertaald is als uitzuiveren, zoals de HSV dat ook bij u heeft, dat is een gekende metaalbewerkingsterm. Zoals metalen gelouterd of uitgezuiverd worden door ze aan de kracht van het vuur te onderwerpen. En ik denk dat de beproeving maar duidelijk is. Wanneer dat 10.000 man één voor één naar die waterballon geleid moet worden om te zien hoe dat ze nu gaan drinken, dan zie je dat toch wel een ietsje mee bezig uit mee vraagt, terwijl dat de vijand in uw nek hijgt. De kans was toch groot, mensen, dat ze door een verkennerpatrouilles opgemerkt zouden worden en door in de val kwam te zitten bij de bron van Harod. En trouwens, wanneer dat Gideon de volgende dag naar de voorposten van de Midianieten trekt, en dat je daar te horen krijgt hoe een van die schildwachten zijn vriend over zijn verontrustende droom vertelt, dan antwoordt zijn vriend in vers 14, dit kan niet anders zijn dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëliet. De Midianieten bleek dus wel degelijk op de hoogte te zijn van Gideons zijn onderneming. Dus is de hamvraag je natuurlijk, wat is dan nut eindelijk van die eindeloos durende watertest? Wel, er wordt ons meegedeeld dat de overblijvende mannen in twee groepen worden opgedeeld. En ik noem ze de slurpers en de knielers. En tot hier zijn alle uitleggers het roerend eens met elkaar. Die 300 slurpers werden apart gezet, terwijl dat die 9.700 knielers ook naar huis mochten vertrekken. De vraag is natuurlijk waarom. Wat maakt die 300 geschikt en die 9.700 ongeschikt? En vanaf hier lopen de meningen uiteen. En deels is dat gelegen ook in de gebruikte Hebreeuwse tekst waarvan onze Nederlandse vertaling is, of waarop onze Nederlandse vertaling is gebaseerd, beter gezegd. Die zorgt voor verwarring. Maar goed, daar kom ik straks op terug. Maar er zijn zij die zich hier richten op vers 6, wat in de meeste vertalingen, zoals bijvoorbeeld in de HSV gezegd wordt, het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te likken, was 300 man. Zij die zich daarop richten, zij veronderstellen hier dat Yahweh die 300 man verkiest, omdat ze waakzaam en alert blijven. Ze buigen zich slechts iets voorover voor een beetje water te scheppen, terwijl dat die anderen achteloos knielen en alleen maar aan hun dorst denken. En men vergeet de reden van vers 2, mensen. Om vervolgens ja, zijn creativiteit de vrije loop te laten. Nee. En het is gewoonweg verbazingwekkend hoe dat die slurpers hier ineens voorbeeldsoldaten worden. Ik geef u één conclusie om de mening van die uitlegger te illustreren. De naam van de uitlegger gaat niet zijn, maar hij schrijft over deze passage het volgende. Echt niet normaal. God zag, zegt hij, hoe onbetrouwbaar die duizenden zouden zijn, die zich achteloos overgaven aan de verleidingen van het vlees, tegenover de 300 die voorbeeldig een geest van waakzaamheid vertoonden, wat getuigt van een gedisciplineerd leven in de geest. Zo werden de sterken en vastberadenen geselecteerd, de mannen die onder de moeilijke omstandigheden te vertrouwen waren, die niet aan zichzelf dachten voor de onverwachte aanval van de vijand. Dit is altijd het goddelijke principe van selectie tot dienst. Evenals Gideon wordt de kerk in deze tijd goed gediend door een minderheidsgroep die paraat en waakzaam is. Enfin, snap je dat je moet een heilige koers laten vanmorgen? Andere uitleggers zitten absoluut niet mee eens. En zij vestigen de aandacht op vers 5 en dan vooral de tweede helft, zoals dat de HSV die bijvoorbeeld weergeeft. Toen zei de Heer tegen Gideon, iedereen het water met zijn tong oplikt, zoals een hond likt, die moet je apart zetten en iedereen die zich op de knieën bukt om te drinken eveneens. Eveneens staat als schuin in een bijbeltje, dat wist dat in de grondtekst niet staat, maar goed, zwart. De deze die daarna kijken, zijn de 300 die dat water oplikken als een hond, die moeten dat ook op de knieën gebukt doen. Want, zeggen ze, dat zijn de minst vette van allemaal. God zou juist de minst geschikte mannen uitkiezen, zodat de eer die God toekomt, groter zal zijn. Ja, dat zijn zeker oud en versleten mannen, nee. Maar van dat er sommige rugwaren zijn vastgezet, ja, ze kunnen mistoeten en ze moeten knieën om water te drinken, nee. Enfin. En er is dan een derde groep uitleggers die wijst, ook op vers 6 en zegt, kijk, de tekst zegt, het aantal van hen die met de hand het water naar de mond brachten om het op te likken, was 300 man. Sorry, zeggen ze, maar als God mensen apart zet, die zoals vers 5 zegt, het water oplikken als honden, ja, zeggen ze, ik kan nog nooit een hond het water zien als een mond brengt met zijn handen. Met andere woorden, voor hen is de tekst te onduidelijk en te verwarrend, dus kunt men niet weten wat dan nu precies voor God het onderscheid maakt. Er is hier inderdaad een probleem met de tekst. Om een heel lang verhaal kort te maken, kan dat eenvoudig wel opgelost worden door de verplaatsing van de woorden in vers 6, het water naar de mond brachten, aan het eind van vers 5 te plaatsen. Zoals in mijn Valediaanse vertaling. En dat is een interpretatie die ook zijn weerklank vindt, mensen, in sommige versies van de Septuaginta. Weet je wel, de Griekse vertaling van het Oude Testament? Waar dat de vermelding in vers 6 van de handen, wat is dat die voor verwarring zorgt, dat er gewoon weggelaten wordt. Vandaar, lees je nogmaals mijn Valediaanse vertaling voor, vers 5. Dus nam Gideon de mannen mee naar het water. Daar zei hij tegen hem, scheid iedereen die met zijn tong het water opslurpt als een hond. Doe hetzelfde met iedereen die knielt om uit hun handen te drinken. Zie je? Vers 6, 300 van hen dronken, terwijl ze slurpten als honden. De rest ging op hun knieën zitten om te drinken. Jawel zei tegen Gideon, met de 300 man die slurpten, zal ik je verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Laat alle anderen naar huis gaan. Wat dat het voor mij, ik weet niet voor u, maar voor mij toch een stuk duidelijker maakt, dat Jahweh hier nog steeds bezig is om hen die angst en vrees hebben om de verkeerde redenen ervan tussenuit te halen. En ik ben daarvan overtuigd, omdat in wat volgt, Jahweh Gideon zal tegemoetkomen in zijn vrees. Zie? Dat stukje voor de volgende keer, maar in vers 9 kan je lezen, tijdens die nacht zei Jahweh tegen Gideon, sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Maar als je bevreesd bent om naar het kamp te gaan, daal dan af met Pura, je dienaar. En luister naar wat ze zeggen, dan zul je gesterkt worden om het kamp aan te vallen. Dus het onderwerp vrees blijft aanhouden, hè mensen? Ja, wij die wel hier van die mensen af die angst en vrees kennen om de verkeerde redenen. Angst is ondankbaarheid op voorhand. Angst die voortvloeit vanuit de overtuiging dat je er alleen voor staat. Als er iemand je gaat redden, dat je het zelf bent. Ja, ja, je gelooft wel dat God er is. Maar je heeft het veel te drukken met de grote echte wereldprobleem, waardoor dat je eigen situatie maar zelf moet zien te beredden. Je kan niet voldoende op God rekenen om je eigen situatie uit handen te geven. Want dan heb je er al helemaal geen controle meer over. En dan kan het wel een keer helemaal uit de hand lopen. Hè? En trouwens, als ik er alles aan gedaan heb en het loopt toch verkeerd af, dan weet ik het tenminste dat ik er alles aan gedaan heb. Maar van God kun je dan nooit met zoveel zekerheid zeggen. Je moet altijd op je hoede zijn. Misschien zeggen we, Jos, het is toch geen ene christ die dat gaat zeggen? Nee, dat geloof ik ook. Maar ze de christen hen niet wel geven van wie dat hun levenswandel dat vertelt. Dat is een hele andere zaak, hè, mensen. Maar als je God kent, vrienden, als degene die het juiste aantal haren op je hoofd bijhoudt, van wie is dat wel zo moeilijk niet meer, en je lief heeft met de zorg en aandacht waarbij dan een mus zelfs niet buiten ze wel dood kan neervallen, dan weet je toch dat je er nooit alleen voor staat. En dat is volgens mij ook het onderscheid tussen de slurpers en de knielers. De slurpers, dat zijn zij, ja, ik denk dat we dat als kind wellicht wel allemaal vaker gedaan hebben, van de kraan of van zo'n drinkfontein het water binnenslurp zonder hand. Kijk dat? Dat zijn zij die zorgeloos drinken, omdat ze gewoon hun dorst willen lessen. Want die Midianieten, dat is bij God zijn probleem, hè? Daar zorgt hij wel voor, zoals dat hij beloofd heeft. En wij mogen op onze twee oren slapen. God waakt over ons welzijn. Terwijl dat die overige knielers neerknielen om met de hand water op te scheppen en naar hun mond te brengen, juist omdat ze niet op hun gemak zijn. Zijn ze het misschien niet meteen bewust, maar hun voorzichtige handeling verraadt hun vrees, hè? Of misschien zijn ze het zich wel juist bewust, maar willen ze hun vrees niet toegeven, hè? Om de schijn hoog te houden tegenover de anderen. Keeping up appearances, kan je dat? Vrees is ondankbaarheid op voorhand, mensen. Maar dankbaarheid is onbevreesdheid achteraf. Dat is nadat je op God vertrouwd hebt en weet dat hij het heeft gedaan, dat de strijd alleen van jou is. Nu, persoonlijk denk ik dat vele gelovigen ook hier ondankbaarheid niet meteen tot een grote probleem van hun leven beschouwen. Om de eenvoudige reden dat men denkt dat dankbaarheid of ondankbaarheid, ja, dat een kwestie is van goed gedrag, he, van goede manieren. Een aangeleerd gedrag, van kleins af leren dankjewel zijn, he. Maar vanuit Bijbels perspectief is dankbaarheid, mensen, alles behalve dat. En het is juist een van de meest belangrijke zaken in je relatie met God de Vader en de Heer Jezus. Jouw oprechte dankbaarheid betonen tegenover hen. En ik zeg nadrukkelijk, jouw oprechte dankbaarheid betonen, want dat is niets anders als gewoon dankbaar zijn. In Lucas 17, daar komt de Heer Jezus in een dorp waar er 10 melaatsten hem smeken om erbarming. Je kent dat verhaal wel, hè? En hij heeft hen een opdracht om naar de priesters te gaan in Jeruzalem. En wanneer dat onderweg zijn, worden ze alle 10 gerenigd. Maar er is slechts één van hen, die nadat hij gezond geworden was, terugkeert tot de Heer Jezus, om hem een luide stem te verheerlijken, staat er, en hem uit dankbaarheid aan zijn voet neervalt. En wat zijn de overige 9, vraagt de Heer Jezus? Wat zijn die overige 9? Worden er geen 10 gerenigd? Was er dan niemand die bereid was God de eer te geven dan in een ene vreemdeling hier? Ja, er was slechts 1 Samaritaan die bereid was en terugkeerde om God de eer te geven. En wat zegt de Heer Jezus dan? Sta op en ga heen, zegt de Heer Jezus. Uw geloof heeft u behouden. Uit die woorden kun je toch afleiden, mensen, dat voor de Heer Jezus dankbaarheid betonen, dat dat geen optioneel extraatje is, hè? Waren die over een dag helemaal niet dankbaar? Ben zeker van wel. Misschien trokken ze zelfs vanaf dat moment al zingend op naar de priesters naar Jeruzalem. Maar er was slechts 1 die bereid was om persoonlijk zijn dankbaarheid te uiten. En mag ik u vragen, vrienden, waartoe zijn wij hier samengekomen vanmorgen? Omdat je hoort dankbaar te zijn als een goede christen en daarom ter kerke gaat? Of zijn we hier als in een ene Samaritaan om onze oprechte dankbaarheid persoonlijk te komen uiten? Gaat het om aangeleerd gedrag? Of is het waarlijk vrucht van de geest die spontaan tot uiting komt? Geloof dat door liefde werkt, uit zich ook spontaan in een geest van dankbaarheid en aanbidding, mensen. En het moet mij van mijn hart. Wat aan mij opvalt, is dat hier de laatste jaren hier steeds minder mensen naar het verlangen in om hun dankbaarheid persoonlijk te uiten. Het gebeurt in de meeste gevallen alleen nog, en mag me corrigeren, door hen die op de lijst staan. En dus van dienst zijn, om het zo te zeggen. Maar daarbuiten hoor je nog maar zeer zelden iemand voorgaan met een spontaan dankgebed. Het is regelmatig al een probleem om aan het eind van de dienst 1 iemand te vinden die wil afsluiten. En als die arm zegt, hou meteen zitten, nee. Dat er dan een tweede persoon dankjewel zou zeggen, nee, dat verwacht wel helemaal niet. Dankbaarheid uiten, dat is hier precies een optioneel extraatje geworden, dat u vrij staat om te doen. Maar of dat werkelijk vrijblijvend is, dat denkt de Heer Jezus toch anders over, hè? Het is volgens de Heer Jezus een spontane en natuurlijke uiting van geloof dat tot behoudenis leidt. Oké, ik ga mijn Bijbel al lezen. Lied 733 in opwekking, dat is geïnspireerd op Psalm 103. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam, prijs de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Ja, we zingen dat hier graag, hè? Lied 733? Allee, sommigen toch. Want er zijn er ook al die hele hals die mij mee zingen, geld voor noemen. Maar vrienden, mag onze dankbaarheid uiten toch niet beperkt blijven tot een gezamenlijk gezongen lied. Maar de Heer ons toch doen groeien, vrienden, in dankbaarheid, waar dat het hart van vol is. Alleen dan zal ook zijn mond ervan gaan overlopen. Om elkaar er telkens aan te herinneren dat er inderdaad 10.000 redenen zijn om de Vader en de Heer Jezus onze oprechte dankbaarheid te betonen, mensen. Amen. Laten we toch nog een keer lied 733 zingen, misschien.